Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Welkom bij de vijfde aflevering van Oranje Leeuwinnen, de podcast. Ik zit hier natuurlijk naast mijn vice-collega Lisa Lotens.
Hallo.
En tegenover mij zit Sanne van Dongen. En Sanne is de tweelingzus van Merel van Dongen, die nu natuurlijk voor Oranje uitkomt. In de basis zelfs. Maar Sanne is niet alleen de zus van, want ze kent zelf ook het leven van een topsporter. Momenteel is ze gestopt met basketbal, want dat is jouw sport, toch?
Klopt.
En werk je voor Studio Sport als beeldredacteur. Mm-hmm. En in de horeca, wat natuurlijk ook een soort van topsport is.
Soms wel, ja. Hele leuke topsport.
Ja, dat kent denk ik wel iedere luisteraar ongeveer van ons programma. Mm-hmm. Maar nu gaan we het over voetbal hebben. Want ja, we hoeven denk ik niet te raden waar jij de kwartfinale hebt gekeken.
Nee, in het stadion was ik. In Valenciennes.
Ja, niet zo ver weg gelukkig. Nee. Samen met jou heel veel andere Oranje supporters.
Ja, deze keer viel het eigenlijk nog wel mee. De vorige wedstrijd in Valenciennes was echt helemaal uitverkocht met Oranje mensen. Maar nu waren er best wel veel Fransen. En er waren maar een beperkt aantal kaarten voor Nederland. Mm-hmm. Dus dat was zeg maar zo, dat standaardvak was echt Oranje. En de rest was ja, best wel neutraal eigenlijk. Maar uiteindelijk was wel denk ik 70% Nederlanders uiteindelijk, denk ik. Ja. Maar niet 100 zoals de vorige wedstrijd.
En het was natuurlijk bloedheet.
Ja, het was echt zo warm.
Ik zag ook zeg maar aan de bovenkant van het stadion was er van reepje schaduw waar iedereen opeens ging staan.
Ja, het was, ja ik had echt geluk, want wij zaten aan de schaduwkant. Maar ik keek naar de overkant. Ik dacht, dit is niet vol te houden. Het was denk 35 graden, maar dat was nog volgens mij gewoon zeg maar normaal. Niet als je echt in de brandende zon zat, denk ik dat je bloed kookte, denk ik. Ja. Gewoon echt niet normaal zo warm was.
Ja, en in het stadion, al die warmte, dat blijft natuurlijk een beetje hangen of zo.
Ja, er zijn heel veel mensen die aan de overkant gewoon de wedstrijd staand, inderdaad, in de schaduw onder de balustrade hebben gekeken.
Maakte je je zorgen over je zus met die hitte?
Nou, ze speelt in Sevilla en daar kan het gewoon 45 graden worden. En ze is gewend ook om in die temperatuur, ze traint elke dag om 12 uur 's middags. Dus ik was wel eigenlijk wel blij ergens of zo dat het zo warm was, want ik denk dat het in haar voordeel was.
Ja.
Ik vond het wel spannend, want Italië speelt natuurlijk heel veel van de Italianen spelen in Italië, waar het ook altijd zo warm is. Dus ik dacht, 11 tegen 11 zijn zij weer in het voordeel. Maar het bleek niet uiteindelijk totaal niet zo te zijn, maar goed.
Nee. En kijk jij trouwens, als je zo'n wedstrijd kijkt, ook altijd specifiek echt naar je zus?
Ja, daar ontkom ik echt niet aan. Ik probeer wel niet zoveel op haar te letten. Je let natuurlijk wel op het hele team, maar zodra die bal haar richting in gaat, is het echt zo... Oh, dan hou ik echt mijn hart vast. Het is zo spannend. Zo spannend. Echt een andere lading van een wedstrijd. Jullie kijken met enthousiasme en waarschijnlijk ook wel enigszins kritisch. Maar ik kijk echt met poep in mijn broek. Ja.
Maar wat vond je van die eerste helft dan? Want op zich was Oranje niet zo heel sterk. Er was heel veel ruimte en ze konden elkaar niet zo goed bereiken. En dat was allemaal ging niet zo soepel. Ja. Merel die had eentje die ze terugspeelde naar de aanvaller van Italië. Mm-hmm. Wat gebeurt er met jou dan?
Ja, dat gaat echt door merg en been. Ja. Echt door merg en been. Merel was echt heel slecht de eerste helft. En sorry Merel als je luistert. Maar het hele team was niet goed. En gewoon, je voelt die onzekerheid. Je denkt, dan zou ik zo graag een oortje in haar oor willen. En dan schreeuwen naar de, geef niet, volgende keer beter of zo. Ja. Zo maar,
en door.
En door. En de tweede helft herstelde zich heel goed. Dus dan elke paas die dan wel aan de voeten komt, is elke keer weer zo, chill. Ja. Oh, goed. Het kunnen echt de dingen zijn die een ander mens niet opvalt. Ja. Maar ik kan dan van een kleine paas die gewoon in de voeten aankomt, dan kan ik weer even zo'n klein... Het laat het balkje weer even van vertrouwen en dan is het weer chill. Maar die eerste helft was wel, dat is wel ook voor mij gewoon heel heftig en spannend. En dan denk ik,
waren ze zenuwachtig? Waar denk je dat het aan lag?
Het had een deel met gewoon tactiek te maken en een deel inderdaad denk ik dat ze een beetje verlamd waren door de zenuwen. Want kijk, het feit dat Merel niet zo goed speelde, dat is kijk, als iemand de bal inlevert, dat is vaak de schuld van degene die de bal paast. Maar als er niemand echt vrij staat en er komt iemand op je afgelopen, ja.
Dan moet je wel dan,
je wil het liefst een 100% paas geven, maar je kan niet altijd terugspelen. Ja. Dus je moet ergens risico gaan nemen. Merel is redelijk risicovolle speelster. Dat maakt haar ook leuk als verdediger.
Ja.
Maar de tweede helft zag je dat die ruimtes veel korter werden, veel kleiner werden om te pasen. Dus daardoor werd het ook makkelijker om die bal rond te spelen. Dus het is deels met tactiek te maken. Maar je tactiek ga je ook beter uitvoeren als je lekker in de wedstrijd zit. En ik denk dat iedereen gewoon een beetje bang was.
Is het Merel specialiteit om die lange bal te geven aan bijvoorbeeld een Shanice of aan een Jackie Groene vanuit de linksback?
Nou, dat is...
Dat doet ze veel dit toernooi.
Ja, het heeft absoluut wel een voordeel om een linkspoot op linksback te zetten, denk ik. En Merel heeft best wel echt een goede linkertrap. Dus ze heeft ook Miedema een keer een hele mooie paas op Miedema gegeven afgelopen wedstrijd. En dat is wel een van haar kwaliteiten inderdaad. Ze staat normaal gesproken links centraal achterin. Dan heb je nog, Dominique Bladwoord doet dat ook wel eens. Dan heb je nog veel meer aan zo'n linkerbeen. Dan kun je zo lekker die bal eroverheen gooien. Mm-hmm. Dus het is wel een van haar kwaliteiten.
Ja. Ja. En hebben jullie het dan na de wedstrijd daar ook over dat het de eerste helft gewoon niet zo goed ging en waar dat dan aan lag? Of spreken jullie elkaar dan eigenlijk niet zo? Of hoe gaat dat?
Nou, ik spreek Merel eigenlijk wel elke dag, maar niet zo heel veel over voetbal. Want, ja,
het gewoon weer randzaken.
Ja, bellen jullie wel. Of appen jullie? Of hoe spreek je?
We bellen wel bijna elke dag eigenlijk. En we zijn gewoon lekker aan het ouwe hoeren over de app. We sms'en en dan gaat het over schoenen. En
vooral voetbalschoenen of gewoon?
Nee, niet over voetbalschoenen. Gewoon sneakers. En ik heb net echt een vet paar sneakers gekocht.
Oké.
Ik zou het de luisteraars willen laten zien, maar dat kan niet.
Ja, maar, we zetten er wel een plaatje bij.
Ja, weet je, maar over voetbal, dat vermijd ik een beetje. Want voor haar, ja, ik kan wel hele tactische analyses met haar gaan houden. Maar she knows, weet je wel.
Ja.
Zij weet ook veel beter.
Daar heeft ze op zich ook Sarina Wiegman voor, misschien.
Precies, precies. En het gaat al de hele dag over voetbal en tactiek en...
Ja.
Ze zit ook heerlijk in een bubbeltje, weet je wel? En dat bubbeltje wil helemaal niet doorbreken. Ze gaat gewoon heerlijk zo voort. En zo maakt niet zo heel veel mee van wat er in de media allemaal gebeurt. Want het ging natuurlijk in het begin ontzettend vaak over haar, omdat ze wel of niet moest starten. Maar dat maakt ze niet zo heel erg mee. Dus dat hou ik gewoon graag zo.
Ja.
Het is heel prettig om een beetje in je eigen bubbel te zitten. Een beetje oogkleppen op en spelen.
Maar ik denk dat voor jullie als familie was het waarschijnlijk wel heel erg... ziek dat zij in de basis terecht kwam, toch? Na twee wedstrijden.
Ja, ik weet niet. Het was meer. Kennen jullie de geschiedenis van Merel een beetje? Zij is in 2017 voor het EK als laatste afgevallen.
Ja. Zeker kennen we dat. Daar heeft ze ook heel mooi over Instagram post.
Ja, ze dacht, ik doe één post. Want er waren zoveel vragen en iedereen wilde weten hoe het met ging. En het ging best slecht met haar toen de tijd. En ze dacht, ik doe gewoon één Instagram post. Dan weet iedereen een beetje hoe ik erin sta. Maar... Zij heeft het EK in 2013 is ze meegegaan. En toen het WK in 2015 stond ze in de basis. Tegen Canada op een gegeven moment ook. En toen in het EK ging ze niet mee. En dat was zo'n dreun. En nu staat ze weer op het WK. En dit WK is zo... Dat heeft ze zo verdiend, vind ik. Omdat ze gewoon is door blijven gaan. Ze heeft haar schouders ondergezet. Ze heeft niet opgegeven. Hoeveel pijn het ook deed. Ze zag haar teamgenoten Europees kampioen worden. Hè? Ik bedoel, het is niet niks.
In eigen land.
Dus het heeft echt pijn gedaan, maar ze heeft gewoon hoofd omhoog en ze heeft gewoon gedacht, waarom doe ik dit? Omdat ik het leuk vind. En dat is zo'n mooie levensles voor mij ook. Van, je kan wel heel erg met doelen bezig zijn, en dat heeft iedereen een beetje, maar je kan maar beter gewoon van het hele proces genieten. En dat heeft zij dus afgelopen 2 jaar gedaan en look what it brought her.
Ja.
Dus dat is wel, daarom ben ik dit WK...
Dan ben je kippenvel eigenlijk.
Ja, als dan het Wilhelmus gaat, ik was in Canada namelijk ook bij en dan... was alles een bonus of zo. Nu als het Wilhelmus gaat, dan heb ik echt kippenvel. Nou, ik wil niet zeggen dat ik tranen in mijn ogen heb of zo. Maar wel echt dat ik denk, wauw, weet je wel. Dit heb je wel echt, heb je echt hard voor gevochten. En dat vind ik gewoon zo cool.
En wat een beloning dan ook, toch, die basisplek.
Ja, dat is ook weer zo'n beloning. En ook tof dat Sarina, het is ook dezelfde coach, weet je wel. Dus ik vind het ook tof dat Sarina haar gewoon open stond voor een tweede kans. En dat Merel gewoon die met beide handen heeft aangegrepen. Dus dat is wel cool.
Ja. Laten we nog heel even terug naar de wedstrijd.
Ja.
De tweede helft.
Ja.
Hoe kan het dat zoveel beter ging?
Ja, ook wel omdat ik denk dat Italië fysiek gewoon echt slechter was. Dus die temperaturen bleken toch wel in het voordeel van Nederland. Italië kon niet meer en Nederland wel. Dat om te beginnen. En dan wat ik net zei, die afstanden werden een stuk kleiner tussen de spelers. Dus je krijgt ineens veel meer tiki-taka op het middenveld. En ene kans aan de andere kans was echt zo fijn. Dan zit je echt ineens achterover. Dan denk ik, oh kijk,
ja, maar toch leek het voetballend er niet echt erin te gaan. Want ze hadden het echt van die vrije trappen en de standaard situaties en de corners en zo. Daar zijn ze super goed in en daar vielen de goals. Maar het, met het voetballen zelf lukt het niet.
Nee.
Hij kwam op de lat, Van de Donk had volgens mij op de lat geschoten. En Miedema ook een paar kansen.
Ja, ja, dat is
pech.
Pech, ja. I guess. Ja, dat denk ik wel. Het is een beetje geluk heb je nodig met het afronden. Ja, de meeste kansen zijn 50% kansen. Mm. En soms heb je een 100% kans. En ook 100% kansen gaan er soms niet in. Maar dit waren, ja, het waren niet 100% kansen. Dus dan heb je gewoon, als je een beetje pech hebt, gaan die dan maar net maar op de paal volgens mij. En Sherida één keer in ieder geval. Dat is ook een vrije trap trouwens. Miedema die hem er net niet in krijgt. Ja.
Wat vonden jullie van Janice van der Sande in de tweede helft? Was er nog in de tweede helft, was er voor de helft ongeveer.
Ja, maar ze werd echt snel gewisseld voor Beerstein.
Ja, dit keer kwam die wissel eigenlijk bijna sneller dan verwacht. Want ze ging eigenlijk ze iets meer naar het midden toe in plaats van zo helemaal aan de zijkant. Het ging juist wat beter, had ik het idee.
Ja, ze had net de smaak te pakken. Dat was zonde voor haar. Ja. Want ik denk dat ze opdracht heeft gekregen in de rust inderdaad om iets meer naar binnen te trekken.
Ja.
En deze reden, rechtsback kon dan van Lunteren kon dan een beetje eroverheen komen. Dus dat zag ik gebeuren. En ik dacht, oh, hier zou wel eens iets kunnen gebeuren. Maar ja, zoals de eerste helft ook niet zo heel goed. Dus Sarina wisselt normaal gesproken pas in de 70ste minuut. Maar ik denk dat die nu had bedacht van, volgens mij moeten we Beerstein iets eerder gaan brengen om weer even een nieuwe frisse wind te geven.
Mm.
Maar het had zomaar kunnen zijn dat Janice heel goed had gespeeld de laatste half uur.
Ja,
dat is, maar ja, het is altijd een gok. Want dat had ook heel slecht kunnen blijven. Of,
ja, misschien heeft Wiegman dat dan ook van tevoren inderdaad al bedacht. Dat je er dan toch aan vasthoudt.
Ja. Dat zou me niet verbazen in ieder geval. Ik gun Janice zo erg een goede wedstrijd.
Ja.
Het is zo zwaar voor haar.
Ja. Ja.
Ik hoop ook dat zij een beetje in zo'n bubbeltje zit en niet al te veel luistert en meekrijgt. Want het is zo heftig, omdat iedereen nu iets van haar vindt. En het is een compliment naar het vrouwenvoetbal dat iedereen iets vindt. Want het betekent dat het leeft en dat het echt zo groot is geworden dat je, nou, ik geloof soms mijn oren niet. Maar het is ook de keerzijde als je niet lekker in je vel zit of niet in vorm bent zoals Janice nu, dan heeft heel Nederland een mening over je.
Ja.
Zo heftig. Als ik haar zus was, dan had ik denk ik ook geen media meer geopend.
Ja.
Het is gewoon niet leuk. Ze doet gewoon heel erg haar best en het lukte niet. Ja. En ja, dan zei
net als Lieke Martens natuurlijk dat ook een beetje had in de eerste paar wedstrijden. Mm-hmm. Maar die lijkt zich nu wel ontworsteld te hebben door de twee doelpunten.
Ja,
in de vorige wedstrijd.
Ja, ik denk wel dat je dat ook als aanvaller gewoon even nodig hebt om in het toernooi te komen. Ja.
Maar ik had ook wel een beetje het idee dat deze wedstrijd echt wel de vibe of het tij heeft gekeerd van de media die sceptisch was of kritisch. En nu lijkt het wel alsof ze denken, oh, halve finale, Olympisch ticket, laten we nu gewoon super positief zijn over de Oranje Leeuwinnen. Want iedereen was opeens soort van, wow, spitsen was super goed en Nederland deed het vet goed. Terwijl eerst was iedereen heel kritisch en ging het langzaam en traag. En nu...
Ja, en ik denk dat de positiviteit gebaseerd is op de tweede helft. Dat is gewoon echt leuk om naar te kijken.
Ja.
En dan zie je ineens, wow, ze kunnen echt voetballen. En ze kunnen ook echt voetballen.
Maar ook alsof ze nu pas iets hebben bewezen. Nu ze eigenlijk halve finale, dat is bijna het einde van het toernooi. Maar nu lijkt het pas alsof ze hebben bewezen dat ze toch goed zijn.
Ja, maar zo werkt het nou eenmaal met de media. Die zijn, ik werk er in de media, dus ik weet een beetje hoe het werkt. Maar je moet wel echt presteren voordat ze een beetje onder de indruk zijn die... zure pruimen. Nee, maar goed. Wat ik heel erg vaak heb is, als je niet wil kijken, als je het niet leuk vindt, kijk dan niet.
Ja.
Ik bedoel, ik ga ook niet naar het circus, want ik hou niet van het circus. Snap je? En ik heb geen mening over het circus, want ik ga er nooit heen. Dus ik weet niet hoe het is. Maar ik, weet je wel, maar heel veel mensen nu, die kijken wel en dan vinden ze het vreselijk. En dan gaan ze daar heel erg over schreeuwen hoe erg het wel niet is. En dan denk ik, sorry,
ik kan er niks aan doen.
Ja, kijk dan niet, weet je wel. En die Oranje Leeuwinnen, die kunnen er misschien wat aan doen, maar die doen haar best. En wel bijzonder soms hoe dat gaat.
Ik vond trouwens Spitsen ook heel erg goed, deze wedstrijd.
Ik ook.
Ja.
Maar vooral omdat ze gewoon echt shined in die vrije trappen en de corners en de...
Ja.
Maar ook op het middenveld was ze iets meer aan het delegeren. En je zag haar ook wel gewoon vaker zo met haar handen. Zo van hier, ik wil de bal.
Ja, dat doet ze mooi. Ja, ze had altijd zo.
Ja. Ja.
Dan denk ik altijd, maar dan zie je iedereen het. Ja. Maar goed, dat is misschien altijd zo.
Nou, ze weet zeker hoe je de bal op moet eisen. Dat weet ze wel. En dat was echt goed.
De 69ste minuut was het, geloof ik, dat Miedema op haar hoofdje de bal had en erin scoorde. Hoe is de sfeer dan in het stadion? Is er dan ontlading? Want het is best laat in de wedstrijd.
Ja, oh my god. Ik schreeuw altijd mijn stem weg per doelpunt eigenlijk. maar ja, zo. Ik zit ook tussen alle ouders. Dus daar is alle ouders en familie. En daar is de spanning altijd nog echt net even iets anders.
Ja.
Krijgen jullie eigenlijk gewoon allemaal kaarten als familie?
Ja, Merel krijgt 4 kaarten. Mm-hmm. En 2 kan ze erbij kopen. En dat kon ze voor het toernooi doen. Dus ze heeft gewoon alles bijgekocht. Dus ze heeft elke wedstrijd 6 kaarten.
Mm.
Dat is wel chill.
Ja.
Ja, oh ja, over die ontlading. Yeah. Ja, echt. Het is niet normaal. Iedereen is zo blij.
Springen.
Ja,
omhelzen.
Het enige wanneer ik echt harder heb gejuicht, denk ik, is met Ajax.
Oh,
dit
ja.
jaar. Zeker tegen Juventus.
Mm.
Maar ook tegen Real, hoor. Maar dat is, toen heb ik ook zo hard gejuicht. Maar dit is wel even, ja, even hard. Ik dacht dat het niet harder kon, maar...
Zit eigenlijk Merel ook nog te wachten op een goal misschien van haarzelf? Omdat nu Bloodworth en Dekker en Van der Gacht hebben gescoord. Zijn verdedigers natuurlijk.
Ja, maar Merel mag niet mee naar voren. Desiree en Merel die zijn de kleinste in de verdediging. Mm. En Van der Gacht en
die
Dekker.
Die mag niet koppen.
En, nee, het was echt goed kan koppen eigenlijk. Maar,
ja?
Ja.
Oké. Okay,
ze scoort best vaak met haar hoofd. Maar ze is nu... dus ik verwacht geen doelpunt van Merel.
Mm. Jammer.
Ja, wel maar jammer.
Ja.
Ja. Dat is ook echt wel... totaal niet waar ik per se naar kijk of zo. Nee. Met name dat ze gewoon goed verdedigt.
Ja.
Ja.
Het zou wel leuk zijn, maar ik hoop bijvoorbeeld ook echt niet dat ze een penalty moet nemen.
Oeh, ja,
ik denk dat
zou
ik dan
even
een rondje ga lopen in het stadion. Ja.
Heeft ze het daar wel eens over gehad met jou? Of
dat... Ik durf het daar niet over te hebben.
Okay.
Ik weet ook niet of ze op het lijst staat. Ik durf het gewoon niet te vragen. I don't wanna know.
Nee.
Zo, dat vind ik echt te spannend.
Laten we hopen dat het niet zo ver komt.
Ja, dat hoop ik ook heel erg.
Sowieso lijkt het met deze basisplek en ook hoe ze speelt, wel al sowieso een ontzettend geslaagd WK voor Merel.
Het is zo erg geslaagd.
Ja.
Al, ja, voor mij slaagde het toen ze van Japan wonnen. Het is zo'n sof om na de poolfase dan in één keer uit te liggen. Dan heb je echt zo...
Ja.
Maar dat ze van Japan wonnen, dan gaat er echt iets... Dan gaat er iets kriebelen en dan denk je ineens, wow, is het mogelijk?
Ja.
En nou ja, nu is het... Alles wat nu gebeurt is echt extra, vind ik. En dat echt geslaagd is echt nu al.
Maar ze schrijven ook eigenlijk de hele tijd geschiedenis. Ik bedoel, dat was met die kwartfinale al, geloof ik, toch?
Ja.
Dat ze de eerste keer in het WK geschiedenis schreven. En nu met de halve finale, maar ook het Olympisch ticket.
Mm-hmm.
Wat betekent dat nou eigenlijk precies?
Nou, de Olympische Spelen voor vrouwenvoetbal is echt het hoogst haalbare. Zeg maar, het WK wordt nu ook wel heel erg groot, hoor. Maar... Het is echt anders dan bij mannenvoetbal. De Olympische Spelen is echt... goud op de Spelen is echt equal aan goud op een WK. Maar dan met het randje er nog omheen van... Dit was de Olympische Spelen. Dus de hele ervaring van een Olympische Spelen krijg je dan ook nog mee.
Ja.
Dus die meiden die leven ook echt voor zo'n Olympische Spelen.
Ja, want in mannenvoetbal heb ik daar eigenlijk nog nooit...
Nee,
het
is heel mannenvoetbal, daar is het echt een lachertje. Daar is het, daar doen we vaak... onder 21 teams mee met een dispensatiespeler. Ja. En dan gaat het eigenlijk nergens over. Maar bij het vrouwenvoetbal is het echt de wereldtop. En het is echt, iedereen wil zo graag Olympisch kampioen worden.
En wie is de regerende Olympisch kampioen op dit moment? VS?
Ik zou zeggen of Duitsland.
Ja.
Ik denk Duitsland eigenlijk.
Dat wordt hier geknikt door onze producer Daniel.
Ja, yes, Daniel, dankjewel.
Die weet het.
Volgens mij is Duitsland, maar die zijn er net uit.
Ja.
Die
ook niet zo heel sterk speelde tegen Zweden, had ik het idee.
Het hele WK eigenlijk is Duitsland niet zo heel erg goed geweest. Ik heb niet heel veel van gezien, want ze speelden altijd een beetje overdag, volgens mij. Dus ik heb niet heel veel van Duitsland gezien. Maar niet zo heel goed.
Oké, Olympische Spelen, dat klinkt eigenlijk wel heel erg sick dan.
Ja, het is echt. Het is ook niet voor niks dat die meiden zo blij waren met Olympische Spelen. Want het is. Je moet je voorstellen dat er individuele sporters hun hele leven in het teken zetten van het behalen van de Olympische Spelen. Want mijn oudste zus Tessel, die heeft gerugbied. En met dat rugbyteam hadden ze 1 doel en dat was het behalen van de Spelen. En zij hebben 3 jaar lang elke dag getraind. Echt, je hebt geen idee. Veel harder dan Merel, veel harder dan ik. Die hebben 25 uur per week alleen maar in het krachthonk gezeten. Trainen om de spelen te halen. Dat was hun doel. En dat lukte niet. En dan, dat was echt, hun droom viel in duigen. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van meiden die de Olympische Spelen willen halen. Of jongens. Die hun hele leven daarvoor in teek zetten. En nu heeft Merel en het Nederlands elftal voor de vrouwen hebben dat dus gehaald.
Maar
dus
kan het dan zijn dat zij dan dat er weer een nieuwe selectie is voor dat toernooi?
Zeker, zeker.
Dus het eigenlijk voor de spelers nu is het nog niet zeker of zij daar dan kunnen spelen?
Nee, maar er was ook groot feest toen ze zich plaatsten voor het WK. Toen ze naar de playoffs wonnen.
Ja, en dan weet je het ook nog niet.
Ja. Dit is gewoon...
Het is de prestatie die het op dat moment...
Ja, het is echt een prijs. Ja. Om de Olympische Spelen te halen is echt een soort koperen medaille of zo.
Ja.
Gaan we ook een podcast maken, Lisa?
Ja man, gaan we naar Tokio.
Ja, zou ik doen.
Laten we even luisteren naar ons rubriekje De 1 Minuutjes. En dit keer horen we van PSV'er Katja Snoeys wie haar favoriete Lewin is en wie haar favoriete voetballer.
Ik ben Katja Snoeys, 22 jaar oud en ik voetbal bij PSV in de spits. Mijn favoriete oranje Lewin is Jackie Groen. Haar spelinzicht komt in elke wedstrijd naar voren. Hoe ze aanvallers wegsteekt met een slimme paas, dat is mooi om te zien. En daarnaast is ze ook echt een teamspeler die hard voor het team wil werken. Goede eigenschap, vind ik. Een voorbeeld voor mij in het voetbal is Harry Kane. Hij is echt een pure spits die makkelijk scoort. En als ik naar wedstrijden van hem kijk, probeer ik dat vaak te vertalen naar mijn eigen spel. En kijk hoe ik mijn spel dus kan verbeteren. En daarnaast is ook het pad dat hij heeft bewandeld voor mij een inspiratiebron. Omdat hij een laadbloeier was. En dat herken ik ook bij mezelf terug.
Sanne, heb jij eigenlijk een favoriete voetballer?
Ja, ik ben het helemaal met Katja eens. Ik ben ook heel erg fan van Shaki.
Ja?
Echt zo'n leuke speelster om naar te kijken. Iemand die echt... Zij werkt echt zo hard. En ze doet me een beetje denken aan Frenkie de Jong. Ja. Frenkie de Jong is heel goed aan de bal, maar hij kan zo goed een bal veroveren. En dat is precies wat Shaki ook kan.
Ja.
Ja, als zij in een 1 tegen 1 duel is, is echt zo klein. En ik weet niet, ik denk dat ze misschien 55 kilo weegt. Tenminste, daar lijkt het op. En ze wint elk duel. Zo leuk. Echt zo'n klein...
Was zij ook niet judoka vroeger?
Ja, dat heeft... Ik ga mijn kinderen denk ik ook op judo. Eerst op judo.
Ja. Ja. Goede combinatie met voetbal.
Ja, met elke contactsport denk ik dat je echt veel hebt aan judo. Mm. Ik ben sowieso een groot fan van het combineren van sporten als je jong bent. Omdat je dan... Ja, denk gewoon skills krijgt die een ander die alleen één sport doet niet mee heeft. Maar ja, Shaki is echt... ik vind het echt heel leuk. Gewoon niet per se alles wat ze goed doet of zo. Maar gewoon haar mentaliteit en dat verneinigen. Dat hou ik
wel
van.
Zij is misschien ook wel een van de beste van Oranje dit toernooi, denk ik.
Ja, ik vind Vivianne Minema ook echt buiten categorie. Maar ja, zij is wel een van de... Shaki is ook wel een van de betere van Oranje dit week. Ja.
Over het combineren van sporten, want dat is voor jouzelf ook zo.
Mm-hmm.
Jij was ook voetballer, maar uiteindelijk besloot je toch voor basketbal te gaan. Hoe gaat zo'n beslissing?
Nou, dat is best wel pittig hoor, want ik weet nog, ik heb namelijk ook nog een briefje ergens thuis liggen van mijn ouders. Ik heb gevoetbald en gebasketbald en ik deed dat totdat ik 15 was. En op een gegeven moment werden, Merel en ik deden dat allebei, en op een gegeven moment werden we uitgenodigd voor... Nederlands elftal onder 15 en het Nederlands team onder 15 voor basketbal. En dan, dat is een
Merel
soort van...
ook voor het basketbal?
Ja, okay. We allebei. We deden echt precies hetzelfde, behalve dat we naar andere middelbare scholen gingen.
Jullie zijn ook tweeling?
Ja, we zijn ook tweeling. En ik weet niet. De eerste bevestiging dat je echt goed bent, is toch zo'n selectie.
Mm-hmm.
Want je kan daarvoor wel getalenteerd worden genoemd of... je denkt, volgens mij kan ik het wel. Maar ja, je krijgt toch een soort van stempel van talent pas echt... als je wordt uitgenodigd voor de jeugdselecties van het Nederlands elftal. En dat gebeurde dat jaar. Dus dan krijg je meteen ook met de bondscoaches te maken van de basketbal. Van, we willen eigenlijk wel dat jullie zo vaak hier zijn en in het weekend. En bij het voetbal wilden ze dat we zo vaak daar waren. En dat was niet meer te combineren. Dus er moest gekozen worden. En toen heb ik in eerste instantie eigenlijk voor voetbal gekozen... En Merel ook. Merel was wel iets meer overtuigd dan ik. Want ik twijfelde zo erg. Ik wist niet meer wat ik moest op een gegeven moment. Ik heb lijstjes gemaakt met voor en tegens. En,
je was 15, hè, nogmaals.
15, ja. En 14, denk ik. Want het was onder 15. Dus ik was denk ik 14. En ik weet nog, het lijstje wat daarop staat is bij voetbal aan voordelen wordt waarschijnlijk heel groot. Het stond erop.
Okay.
En ook kan waarschijnlijk carrière maken of zoiets, weet je wel. Dus ik weet, ik heb wel het idee dat ik toen wel al het idee had van het zou zomaar over 10 jaar, wat dus nu is, dat het best wel gegroeid zou kunnen zijn en dat je er echt geld mee zou kunnen verdienen. Mm-hmm. En dat je echt, als het ware, van zou kunnen leven.
En dat is in basketbal niet dan?
Nee, niet in Nederland. Je zou in basketbal in Amerika en in Rusland en in Spanje kun je wel echt een boterham verdienen, maar ook niet dat je nooit meer hoeft te werken of zo, hoor. Gewoon echt een maandsalaris, gewoon prima. Mm-hmm. Maar dus, en dat zag ik niet zo snel veranderen. Zeker niet voor mij, omdat ik ben niet wereldtop basketbal. Dus ik had nooit alleen een wereldtop verdiend echt. Dus in Nederland heb je het over 200-300 euro in de maand of zo.
Ja.
Dus ja, dat was, dat weet nog dat dat inderdaad op lijst stond. Maar ik heb dus in eerste instantie voor voetbal gekozen. Tot ik op een gegeven moment na 2 maanden of zo dacht, oh my god, dit is zo de verkeerde keuze.
Ja.
Ik miste het basketbal gewoon. Het is zoveel leuker. Basketbal is ook sowieso echt een leukere sporter. Echt leuker. Alleen, en toen ben ik teruggegaan naar basketbal.
En wat, nooit spijt gehad. Wat vind je zoveel leuker aan basketbal?
Maar er gebeurt gewoon altijd iets bij basketbal. Het is, het spel ligt nooit stil. Ja, bij time-outs of zo. Maar ja, het is zoveel leuker. Het gaat maar heen en weer. Het is heel explosief. Het is fysiek. Het is techniek. En ja, het is veel leuker om te doen ten eerste. En ook veel leuker om te kijken. Alleen, ja, voetbal is nou eenmaal zo populair dat ik dat nooit meer ga veranderen, denk ik. Mm. Maar ga een keer naar een basketbalwedstrijd kijken. Is echt leuk namelijk. Echt leuk. Of doe het een keer.
En inmiddels ben je gestopt?
Ja, ik ben nu gestopt. Nou ja, ik wilde, nou, wat ik zei over het klimaat in Nederland, is niet zo dat je echt van kan leven. Dus je moet het altijd erbij doen. En je geeft er daardoor ook heel veel voor op. Want je traint gewoon 4 avonden in de week. En in het weekend speel je een wedstrijd. En als je, toen ik nog een beetje fanatiek was, zit je ook nog een paar keer per week in de gym. Dus ja, je kan niet echt heel erg carrière maken. Of heel erg sociaal leven. Nou, dat heb je wel, maar je levert er gewoon heel veel op in. Mm. En ik wilde heel graag gaan reizen. En ik had nog zoveel dingen dat ik dacht, dat wil ik ook doen.
Mm.
Dus toen dacht ik, volgens mij is het, ik wilde eerst gewoon gaan reizen. En van het reizen ben ik eigenlijk nooit meer teruggekomen in het basketbal.
Is dit dan eigenlijk ook het moment waarop jij en je zus het meest van elkaar verschillen in jullie levens?
Ja, eigenlijk wel. Zij is zoveel meer dedicated. Ik ben echt, ik weet niet. Zij is echt zo een beetje star, kan zij één doel hebben en gewoon alles daarvoor laten. En dat heb ik gewoon niet. Nee. Dus ik denk wel dat zij terecht echt de top heeft bereikt en ik niet.
Mm.
Ja.
En is het dan,
althans, ik heb wel in de Eredivisie gebasketbald, hoor, maar
ja,
ik zou niet de beste speelster van het Nederlands team zijn geworden, omdat ik gewoon te veel vlierenfluiter ben.
Dat is ook een kwaliteit.
Ik had wel talent, maar
partyen,
ja,
af en toe.
Ja, ik hield te veel van feestjes en gekkigheid en vrienden. Ik vond het vreselijk als ik met het Nederlands team in, dat is altijd op zaterdag en zondag. En echt, het lood zat in mijn schoenen. Dus Merel heeft dat gewoon echt, is veel meer topsporter dan ik eigenlijk. Ja.
En is het dan nu dus ook op geen enkele manier jaloersmakend of moeilijk om op de tribune te zitten en te kijken naar het leven wat zich daar afspeelt, wat jij had kunnen zijn misschien, maar
Ik heb wel iedereen kent het gevoel van jaloezie wel, alleen ik heb het gewoon echt niet. Ik heel veel mensen vragen me van, oh, had je niet ook daar kunnen staan of willen staan? En dan denk ik, ja, had gekund, maar
niet
ik
echt.
Zo, ja, niet echt of zo, weet je. Ik heb echt bewust ervoor gekozen om te gaan basketballen ten eerste. Heel blij mee geweest, echt nooit spijt gehad, zo'n leuke tijd gehad. Ik heb er bewust voor gekozen om ermee te stoppen. Ik heb bewust voor gekozen om op zaterdag in een club te staan in plaats van op zondagochtend op trainen. En Merel heeft er bewust voor gekozen. Echt zo vaak gekozen voor voetbal. Zo vaak iets anders laten liggen. Familiebijeenkomsten. Zelfs haar, ze woont nu in het buitenland. Ze heeft alles ervoor opgegeven. En ja, dus ik kan niet jaloers zijn. Stel je voor dat ik ook alles had gegeven en het niet had gehaald of zo. Dat is misschien anders.
Ja.
Maar ik kan alleen maar heel trots zijn. Ik ben echt, echt super, super, super trots. Dat is wel echt.
En je vertelde net over jullie andere zus. Je vertelde net over jullie andere zus, Tessel.
Mm-hmm.
Die rugby speelde of nog steeds?
Nou, speelde. Maar ze is namelijk eigenlijk een basketballer, net als ik. Alleen toen ze 18 was, dacht ze een beetje zoals ik van... Shit, weet je, ze speelde toen al 2 jaar in de Eredivisie. 16 toen ze debuteerde in de Eredivisie. En toen dacht ze, shit, weet je, wat ga ik nou eigenlijk met basketbal nog bereiken? Ik wil de Olympische Spelen halen.
Mm.
En toen had ze een advertentie gezien in het Parool met zocht rugbiers voor de Olympische Spelen, voor het Olympisch traject. En ze is echt een rugbier eigenlijk fysiek. Want ze is gewoon supersterk. En ja, snel, wendig, sterk. Echt zo'n echt wel een goed rugbierlichaam. Toen dacht ze, misschien moet ik een keer meedoen. Toen deed ze 1 training mee en bleek ze eigenlijk echt gek getalenteerd te zijn. En toen heeft ze
door
een
oproepje in de krant. Ja, zo random.
Ja, cool hè?
Ja.
Ja, dat was. En zij heeft echt het allerhardst getraind van ons alle drie. Ja. Niet normaal, dat zei ik al eerder. Echt zo hard. Maar ze hebben het niet gehaald.
Maar hoe zit het bij jullie thuis? Want er zijn dus 3 soort super sporttalenten vandaan gekomen.
Ja.
Is er een heel streng regime bij jullie thuis? Hebben die ouders zwepen op jullie neerkomen elke dag?
De littekens zijn op onze rug. Nee, echt totaal niet. We zijn heel, heel vrij opgevoed. En ze vroeg gewoon, willen jullie op een sport? Toen was ik 4, denk ik. Ja, ik wil op voetbal en meer ook op voetbal. En ze hebben nooit iets hoeven pushen of zo. We wilden het gewoon heel graag, echt heel graag. En het enige waar ze echt... Waardoor wij echt goed konden worden ook, is omdat ze ons altijd brachten. Overal heen.
Mm.
En echt, weet ik veel, welk uithoek van het land het ook was. Hoe koud, hoe vroeg, hoe hard het ook regende. Ze stonden er altijd. Dus dat is wel, dat helpt echt heel erg, denk ik. Als je ouders gewoon, sterker nog, als je nooit support krijgt van je ouders ofzo. Of dat ze niet willen brengen. Dan denk ik dat het gewoon echt niet mogelijk is. Want we moesten om 2 uur op dinsdag in Zeist zijn bij de KNVB. Om selectietrainingen te doen voor het Nederlands elftal. Nou ja, probeer jij maar zonder support van je ouders om 2 uur 's middags in Zeist te komen met de trein en de fiets of zo. Op je 15e.
Mm-hmm.
Dus ook zij zijn hartstikke dedicated eigenlijk, toegewijd.
Ja, ja. Zij hebben wel zonder ooit 1 keer te zeuren of te mekkeren of te zeggen, nou, zoek het zelf maar uit, deze zaterdag blijf ik in bed liggen. Nee. En dat nam ik als normaal aan. En nu pas zie ik, oh my god. Weet je, zij stonden gewoon elke ochtend op zaterdag. Ze hadden gewoon fulltime baan. En elke zaterdag stonden ze op voor het voetbal. En elke zondag stonden ze op voor ons basketbal. En dat deden ze gewoon. Zo lief, toch?
En vonden ze dat dan ook superleuk om jullie te zien?
Nou, ik durf te wedden dat ze ook wel eens, dat ze het ook wel eens niet leuk hebben gevonden. Want we zijn zo fanatiek en we kunnen zo slecht tegen ons verlies. Dat we
chagrijnig.
Ja, en we hebben ook wel echt gênante momenten gehad, hoor. Dat Merel heeft een keer, dat blijft altijd een grappig verhaal, die heeft een keer een kans gemist, ergens bij buitenvelden toen we daar nog speelden. En die heeft toen gewoon stampend zo met haar handen op, ze lag ze gewoon gestrekt op de grond, met haar handen zo op het veld geslagen, omdat ze zo boos was dat ze die kans had gemist. En mijn ouders, ja, die hebben wel, ja, we hebben ons echt misdragen bijna als we verloren. Dat we gewoon echt dachten, nou, gewoon zo fanatiek dat we gewoon niet normaal konden doen.
Een beetje rellen daarna.
Ja, niet rellen, want we zochten nooit ruzie met tegenstander. Maar nou ja, zoals op de grond slaan. En ik beet mezelf wel eens in mijn hand, omdat ik zo gefrustreerd was. Dat soort dingen, weet je wel. En dan staan ze achter, oh my god.
Wauw. Laten we heel even luisteren naar Rocky's kleedkamerverhalen. Waarin zij ook iets vertelt over de invloed van haar ouders op haar eigen sportcarrière.
Vroeger echt idolaat van was Edgar Davids. In dat team van 1995 hè, van Ajax was hij degene die voor mij, waarvoor ik naar de trainingen ging bij de Meer. En wilde heel graag met hem voetballen. En uiteindelijk ben ik dus in zijn team terechtgekomen. Dus dat is ook gewoon heel gek. Dat je denk ik bij hem in het voetbalteam zit. En gewoon met hem aan het hangen bent en zo. Maar ja, op een gegeven moment dan gaat dat ook voorbij. Dat is meer zo'n idolaat wat je vanaf je 12e tot je 14, 15 hebt. En daarna, ja, heb je een Ronaldinho of dat soort voetballers. Maar het zijn altijd mannen voetballers geweest. Maar ik denk als ik nu terugkijk, denk ik dat vooral mijn vader en mijn moeder daarin het grootste voorbeeld zijn. Want mijn moeder heeft ook altijd gesport. Handbal dan wel. Maar dat hebben ze me meegegeven, zeg maar. Teamsport. En mijn vader is gewoon, ik heb mijn eerste voetbaltrucjes van hem geleerd.
Maar jij vertelde net dat je 4 was en op voetbal wilde. Mm-hmm. Net als je zus.
Mm-hmm.
Maar waar kwam dat dan vandaan? Want dat is denk ik Ja, toch ook niet de meest gebruikelijke sport voor een meisje van 4 om op te willen?
Nee, toen nog niet. Nu wel. Maar toen was dat best wel... Ja, ik kan niet letterlijk de reactie van mijn ouders herinneren, hoor. Want ik heb sowieso het geheugen van een vis. Maar zij waren wel volgens mij een beetje van... Oh, voetbal. Oké, is goed. Nou, dan doen we dat. En we waren denk ik met... Nou, we denk met 7 meisjes of zo, 5 jaar. Ik weet nog dat we naar... Als training rennen we naar een prullenbak heen en weer, weet je wel. Dat was echt zo cute. Van die 7 kleine meisjes uit Amsterdam die daar zo op voetbal wilden. Dat was echt nog wel een uitzondering.
En er was niet iemand in je omgeving die dat al deed of die dat had gedaan?
Nee, ja, ik voetbal altijd buiten voor de deur met de jongens uit de buurt.
Ja.
En het was heel logisch. Ik wilde gewoon voetbal. Ik heb nooit gedacht dat dat raar was eigenlijk. Maar het was wel toen de tijd nog wel een beetje uitzonderlijk.
Ja.
Maar je ging gewoon bij de jongens voetballen dus, samen met Merel. Of jullie hadden echt 7 meisjes en dat werd
Nee, bij
buitenvelders
werd het echt een meisjesteam meteen. Meisjes 10 heten we. Ja. M10.
Was dat het eerste meisjesteam?
Denk het niet, want buitenvelders had toen wel echt al meidenteams. Het was toen al echt een meidenclub. Het is nu de grootste van Nederland volgens mij. Maar toen was het al echt een meidenclub. Dus ik denk wel dat we niet de eerste waren. Maar wel een van de weinigen nog.
Ja. Ik weet nog dat ik als... Ik was ook 5 toen ik op voetbal wilde. En dat was dan in Kerkdriel. En dan moest ik zo de club bellen om te vragen of het überhaupt mocht. Want ze hadden dat nog nooit meegemaakt.
Ja.
En toen mocht ik ook. En toen kwamen mijn moeder en ik aan op die club. En toen het eerste wat... Wij gingen even kijken bij een team wat aan het trainen was. En het eerste wat die trainer riep naar een van de jongens is... Ah, je moet harder lopen, joh. Je bent toch geen meisje? Ah. En toen moest ik nog beginnen aan mijn eerste training. Zo, oké.
Ja,
let's go.
Ja. Maar kon je een beetje meekomen met alle jongens?
Ja, ik was gewoon een kop groter. Dus dat was gewoon heel chill. Dat je gewoon iedereen voorbij beukte eigenlijk. Maar het was wel eigenlijk de cliché verhalen die je altijd hoort van... Dat de jongens van andere teams zo zeiden van... Er zit een meisje bij jullie in het team. Ja. En dat ik dan dacht van ja, oké. Okay.
Ja.
Wacht maar tot mijn heup in je zij komt.
Lekker ja, die zij.
Ja, ja. Ja, op die leeftijd zijn meiden eigenlijk beter dan jongens. Als, je echt tot een jaar of 12 zijn meiden gewoon fysiek veel sterker. Dus dan is het eigenlijk, ja.
Ja, Kirsten van de Ven, die hadden we ook geïnterviewd. En die vertelde dat ze eigenlijk het liefst gewoon gemengde teams wil. Omdat dat gewoon voor de ontwikkeling van zeg maar, alle personen die jong op voetbal gaan, beter is. Als je in een gemengd team zit dan alleen met meisjes of met
100%
jongens.
Sowieso. Je wordt echt zoveel... Wij moesten ook met jongens spelen op een gegeven moment van de KNVB. Want we speelden dus bij meiden. En toen moesten we van club switchen naar Pancratius. Omdat we met jongens moesten voetballen. Maar je wordt zoveel beter als je met jongens... Want kijk, je kan wel in een meidenteam zitten... Maar er zitten, als jij echt de beste van Nederland bent... Of in ieder geval talent genoeg hebt om de Nederlandse selectie te halen... Dan zitten altijd meiden onder jou die net iets minder zijn. Want anders zat je wel met het Nederlands elftal, snap je? En bij jongens zit je altijd met mensen, met jongens die net iets beter zijn. Of net van jouw niveau. Of die maak je gewoon beter. Mm-hmm. Zo logisch eigenlijk. Dus ik ben ook groot voorstander om... Zo echt een grote meidentalenten gewoon altijd met jongens mee te laten trainen. Meteen al.
Ja.
Ik heb het met basketbal ook gedaan. Merel en ik zijn Nederlands kampioen onder 12 en onder 14 geworden bij de jongens. En daar heb ik eigenlijk de hele basis van al mijn techniek en doorzettingsvermogen ligt bij die 2 jaar. Dat was echt de meest leerzame qua sport wat ik eigenlijk heb gehad.
Ja. Mis je het leven als topsporter?
Nee. Nee, ik geniet zo erg van het leven als niet-topsporter. Ik heb echt een leven voor de topsport en een leven na de topsport. En het heeft allebei zijn charmes, want het is... Ik mis wel om onderdeel te zijn van een team. Dus het is wel... dat geeft zoveel... dat geeft zo'n mooi randje aan je leven als je echt onderdeel voelt van een team. En dat je echt ergens naartoe leeft. En dat mis ik.
Mm-hmm.
Maar het leven wat ik nu heb, geeft ook weer zoveel leuke dingen. Dus ik mis het niet echt, nee. Maar het lijkt me wel weer heel leuk om gewoon elke dag... Het is zo chill om gewoon op training te komen en gewoon... Je kent elkaar zo goed.
Dat is wat je gaat doen.
Ja, dat is het gewoon. Ja, je leeft zo'n dag, je gaat trainen. Dat is, ja, je hebt één... Je hoeft maar één ding te doen eigenlijk. Dat is goed trainen en goed spelen. Ja. Dan heb je een geslaagde week. Dat is eigenlijk best wel chill.
Ja. Niet zo
en nu
heel
moet ik goed werken. Ja. En ik moet aardig zijn.
Kroeg.
Ja, weet je wel. Als Merel, niet naar vrienden kan... Dan, dan ja, ze moet gewoon trainen, weet je wel. Maar je hebt zo heel veel andere dingen die je ineens wel moet als je...
Het is wat afgebakender of zo, je leven.
Ja.
Is Merel, denk je, wel eens jaloers op jouw leven?
Ik denk het wel, eigenlijk. Ja, Merel is namelijk ook best wel een uitgesproken en heel sociaal persoon. Die ook wel eens gewoon wil gaan stappen wanneer ze wil. Mm. Maar dat doet ze niet, dat kan ook niet. En ze drinkt bijna niet. En ze mist dat denk ik wel soms een beetje. Dat ze gewoon, weet ik veel, random in een kroeg kan staan op een maandagavond of zo. Dat doet ze gewoon niet. Maar ja, ze krijgt er wel heel veel voor terug natuurlijk.
Ja, en er komt natuurlijk sowieso één heel groot feest aan. Als het terug is, maakt nu niet meer uit of dat na deze halve finale is. Of
Ja, ze gaat helaas meteen naar het WK op vakantie.
Okay.
Dus we gaan haar niet... Ze komt niet meer in Nederland, want ze gaat naar Vietnam. En daarna weer naar Spanje, want dan begint het seizoen alweer in Spanje. Dus,
Okay, geen feestje
geen
voor
feest.
Jou.
Nee,
daar ga je.
Geen jammer. Feest. Nou ja, ik wil best als stand-in voor Merel onthaald worden.
Ja, precies. Ja, niemand heeft
gewoon.
Het door.
Ik houd me aan. Ja, precies. Doe gewoon een oranje shirtje aan. En dan,
maar jullie lijken ook qua uiterlijk zoveel op elkaar.
Ja, we lijken wel... Ja, we lijken niet zoveel als vroeger. Lijken we echt heel veel op elkaar. Nu niet zo heel erg meer, maar ik word wel nog aangezien voor Merel als ik bijvoorbeeld bij
ja, inderdaad. Hoe werkt dat? Zijn er wel eens fans die naar je toe komen en zeggen... Hey Merel, mag ik je handtekening?
Ja, dat gebeurt wel. Maar ik heb wel het idee dat... Nu gaat het vaak zo. Hey, daar heb je Merel van Dongen. En dan zegt nee, dat is haar tweelingzus. Zo gaat het nu. Dus het is inmiddels wel...
Iedereen bekend. Weet het wel.
Denk ik wel dat iedereen inmiddels weet dat ze een tweelingzus heeft. Dus dat is wel heel grappig.
Wel gek dat zij nu eigenlijk opeens een soort van bekende Nederlander is.
Ja, het is zo raar dat ineens doe ik de tv aan en dan gaat het over of Merel van Dongen wel of niet in de basis moet spelen.
Ja?
Zo raar. Ja, echt zo raar dat ik denk, oh my god, waarom is dit ineens zo belangrijk? Denk ik ook wel eens van, jongens, kom op, get a break, weet je wel. Ik vind het zelf, ik heb zoveel wedstrijden gezien en het is voor mij helemaal niet zo groot als sommige mensen het nu maken, weet je wel. Ja. Iedereen vindt er ineens wat van. Dat is heel cool. En Merel is ineens beroemd of zo. Of whatever. Het is natuurlijk met niet super beroemd of zo. Maar wel een beetje. Het is heel raar. Ja. Zo raar.
Ja.
Wel heel goed voor het vrouwenvoetbal.
Ja. Dus voor de sport is het heel goed. Die meiden, echt zo'n WK als dit, zorgt er wel voor dat er weer zoveel duizend meiden gewoon überhaupt op voetbal gaan. Dat er wordt geïnvesteerd in de jeugdopleidingen. Dat er wordt geïnvesteerd in teams. Dat er weer meer meiden van de sport kunnen leven. Dat de Eredivisie nu... Ik durf te wedden dat de Eredivisie ook gaat profiteren van dit succes. Dat er Feyenoord zal wel een keer gaan beginnen. Real Madrid gaat beginnen met vrouwenvoetbal. Dat is echt een kettingreactie. Dat, dat is wel echt tof. Ik vind het ook wel jammer. Want het houdt wel een beetje de charme van de sport weg als er zoveel geld in omgaat.
Ja. Ja, nu is het nog veel dichterbij, of veel
nu eigenlijk al niet meer. Dan denk ik echt dat je het over vorige EK moet hebben. Dat het echt benaderbaar is. Mm. En dat je ruimte krijgt van perscheffen. En nu is er zoveel aandacht. En perscheffen doen het goed hoor. Want ze moeten ook wel kiezen. Je kan niet meer zomaar iedereen alles laten doen. Want het is te veel.
Ja.
Maar dat wat er uit voortkomt is wel dat... ook ik bedoel, je kan de klok op gelijk zetten dat er verwende voetbalvrouwen zijn komen.
Ja. En dan niet, zeg maar, verwende voetbalvrouwen die hele dure tassen kunnen kopen omdat er een voetballer is.
Nee, precies. Maar echt gewoon rijke voetbalvrouwen die... Ja, dat zal vast gaan gebeuren.
Ja.
En dat is wel... op het moment dat je het echt doet omdat je het zo leuk vindt, niet meer voor het geld. Niet alleen voor het geld. Dat is een andere vibe dan dat je heel rijker van wordt en heel beroemd. En dan wordt het toch zo'n, ik weet niet, altijd wel iets van de charme af, denk ik.
Daar zijn we nog lang niet. Gelukkig, dan maar.
Ja.
Waar we wel zijn, is in de halve finale tegen Zweden.
Ja.
Dat is aanstaande woensdagavond.
Mm-hmm.
Waar ga je naartoe om te kijken, Sanne?
Nou, ik moet dus met werk nog even kijken of het gaat lukken. Tot nu toe, ik heb heel fijn werk en iedereen leeft heel erg mee. Dus ik kan wel veel vrij en ruilen en dit en dat. Dus het lukt tot nu toe wel, maar ik moet
zodat je naar Frankrijk kan.
Zodat ik naar Frankrijk kan. Maar nu moet ik het nog regelen. Ik ga zo mijn baas bellen.
Ja, nou,
spannend.
Die baas, kom op.
Ja, ik vind het ook wel een uitzonderlijke situatie, hoor. Dat,
tuurlijk.
Ja, het is wel, ik wil heel graag. Lyon is 10 uur rijden, dus ik denk dat de tickets zijn wel duur geworden. Dus het is wel een dure grap allemaal bij elkaar. Maar het is voor mij ook een once in a lifetime, denk ik.
Althans. Zeker,
En hebben jullie een idee van onze tegenstander, Zweden? Lisa, weet jij?
Ja, ik weet het niet zo goed met Zweden. Volgens mij, Sarina Wiegman, die zei wel van... ja, we kennen Zweden heel erg goed. Volgens mij hebben ze tijdens het EK ook tegen zich gespeeld.
Maar Zweden is wel een prettig team... omdat ze gewoon al langere tijd meedraaien. Ze hebben een soort... er ligt een soort bakermat of zo. Ze hebben een soort voetbalcultuur... waar je een beetje uit op kan maken hoe ze spelen. En dat is bijvoorbeeld... prettig, want bij Japan is dat al wat moeilijker.
Ja, zijn wat onvoorspelbaar.
Cameroen natuurlijk volledig onmogelijk. Maar Zweden is gewoon wel een bekend voetballand. Je weet wat je kan verwachten. Ze zijn niet uitmuntend, dit WK. Ze zijn wel door en ze doen het goed. En ze zijn echt goede toernooivoetballers. Maar het is niet een onverslaanbaar team.
Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk wel dat het spannend wordt.
Ja, want het lijkt ook een beetje alsof ze het dan... Nee, het klinkt ook een beetje zoals Nederland het heeft gedaan tot nu toe.
Ja, Zweden heeft
natuurlijk alles gewonnen. Maar...
Ja, want Nederland is ook maar echt eigenlijk maar één keer echt getest.
Ja.
Want tegen Canada werd het wel getest, maar daar ging het nergens om. Mm-hmm. Tegen Japan zijn ze eigenlijk echt getest. Nou, dat was echt door het oog van een naald. Dat is een beetje geluk wat je op een toernooi nodig hebt.
Ja, penalty.
Ja, maar Zweden is één keer getest door Amerika. Die hebben ze 2-0 verloren. Dat is op zich niet erg. En ze hebben nu de eerste echte test was natuurlijk hun achtste finale of hun kwartfinale tegen Duitsland. En die hebben ze wel goed. Dat hebben ze echt goed gedaan.
Ja, net als wij.
Ja, ja.
Spannend.
Maar is Oranje eigenlijk al bezig met de Verenigde Staten? Want de kans is, kijk, als ze de halve finale winnen, dan is het waarschijnlijk, dan is het tegen de Verenigde Staten.
Ja.
Zijn ze daar al mee bezig? Weet je dat? Of ze...
Nee, 100% zeker denk ik niet.
Nee, ze leven echt van wedstrijden.
Ja, het zal vast hun hoofd. Het crossed their mind, hoe zeg je dat? Het zal vast door hun hoofd spoken van... oh my god, misschien dat ik tegen Amerika moet. Maar ze hebben daar spreken ze niet over, denk ik hoor. Echt niet. Het zou ook een beetje voorbarig zijn, denk je niet?
Ja. Wat een wedstrijd zou dat zijn. Ik hoop het
ik
zo.
Ik hoop het ook zo erg. Het zou echt een mooie affiche zijn.
Ja.
Maar Engeland, onschat Engeland niet hoor. Echt niet. Engeland is echt een goede ploeg.
Ja.
Dus ik moet maar zien dat Amerika tegen Engeland alles kan leveren. Ik hoop eigenlijk dat Amerika wint, hoor. Want Engeland, als die eenmaal van Amerika hebben gewonnen... dan zit je in zo'n flow, dan ga je denk ik niet meer verliezen.
Nee.
En Amerika zou zomaar een slippertje kunnen maken... maar dan moeten ze dan niet tegen Engeland doen... maar dan moeten ze dan tegen ons doen. Snap je in de finale?
Ja, dat snap ik. Maar ze hebben natuurlijk ook Trump te verslaan.
Ja, dus ze battelen nog
ook Amerika andere. Zal er wel alles aan doen.
Ja, wanneer is die wedstrijd eigenlijk?
7 juli is de finale.
De finale?
Nee, ja. Engeland, Verenigde Staten.
Dinsdag?
Ja.
Oké, morgen.
Yes. We gaan kijken. Dinsdag, woensdag. En wij zijn er dan donderdag weer met een nieuwe uitzending. Sanne, heel erg bedankt dat je hier was. En dat je je verhalen wilde delen over je eigen leven en die van je zus. Want dat is natuurlijk ook rete interessant. En luister naar onze afleveringen. Subscribe en like.
Ja, je kan het luisteren op iTunes en Spotify.
Ja, en op Vice vind je ook de afleveringen terug. En tot de volgende keer.
Doei.
Tot ziens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.